Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom. Ja, in de laatste uitzending van Langs de Blauwe Donau. En vandaag in het eerste deel komen we even terug naar enkele belangrijke feiten uit de christelijke geschiedenis van Hongarije met de hulp van de Vlaamse zuster Bea van den Borre, reeds meer dan 50 jaar vertoevend in Budapest. We hadden het over de eerste christelijke koning Stefanus, zijn zoon, prins Immerik, beiden heilig verklaard, het belang van de heilige kroon en hoe het land niet enkel, zoals zoveel andere landen, toegewijd is aan Maria, maar hier echt eigendom is van Maria. We haalden even de reliquie van zijn rechterhand aan. Daarna kwam het koningdom in handen van de afstammelingen van een neef van Stefanus, die hem zelfs poogde te vermoorden. En toch hoorden we hoe een kleinzoon van diezelfde neef, Ladislaus, tot koning werd gekroond en zelfs heilig verklaard. Maar in het verdere verloop zien we hoe na koning Ladislaus nog zeer vele heiligen uit deze koninklijke dynastie zijn geboren, zoals zijn dochter prinses Piroska, die na haar huwelijk met de Byzantijnse keizer de naam Irene nam. Later uit koning Andreas, die regeerde eerste helft 13e eeuw. Zijn dochter, de grote heilige Elisabeth van Hongarije of Thüringen, of haar nicht, de heilige Agnes van Bohemen of Praag. Uit koning Bela de Vierde, een zoon van koning Andreas en dus een broer van de heilige Elisabeth, werden zelfs twee dochters heilig verklaard. Kinga of Conegonda van Polen en de heilige Margaretha van Hongarije. En een derde dochter was de zalige Helena van Silesië. Of in de 14e eeuw ontmoeten we de heilige Hedwig van Polen, dochter van koning Lodewijk I van Hongarije en Polen.
Ergens heeft God het speciaal met dat land voor. En dat voelt je nu nog in de verdere tijden. Het is gebouwd op heiligen eigenlijk. Want ik weet dat men toen in België altijd zei, als je heiligen wilt zien, moet je naar Hongarije gaan. En dat is werkelijk waar als je ziet Ladislaus, Imre, Ladislaus en Gisela. Dan de heilige Elisabeth van Thüringen komt daarvan. De heilige Margarethe, die komen allemaal daarna. En dan nog Jolaan, Kinga, nog verschillende anderen die ik nu allemaal niet noem. Maar als je bedenkt, de heilige Elisabeth, die is in heel de wereld bekend. De heilige Elisabeth, die had een zeer, zeer grote liefde tot de Eucharistie. Ook tot haar man en dan haar kinderen. Die moet een zeer grote liefde gehad hebben. Maar ze had ook een zeer streng leven geleid en vooral God oriënteerd. En dan de heilige Margarethe, die met 4 jaar heeft die vader als een belofte, als de vrede mocht zijn, dat kind in een klooster gebracht, dus bij Dominicanen. Als ze dan natuurlijk ouder geworden is en ja, een jong meisje was, kwam de koning van Polen wou haar eigenlijk hebben voor een huwelijk. Dan heeft ze gezegd, nee, dat doe ik niet. Dat is een belofte, ik blijf hier. En dat is eigenlijk een boeteheilige geworden. En deze heilige heeft toen in later Vincenti in zijn schild opgenomen. Dat wil zeggen dat hij met deze heilige wou werken om Hongarije weer tot deze christelijke atmosfeer te brengen, zoals het oorspronkelijk gedacht is. En zijn spreuk was ook Pannonia Sacra, omdat Pannonia, dus Hongarije, was die eigenlijk weer heilig zou worden. Pannonia is de naam die ze toen van de Romeinen gekregen hebben, want dat was een gebied van de Romeinen, Pannonia eigenlijk. Hè? En daarom Pannonia Sacra. Dat heeft mij eigenlijk getroffen als ik hier in het begin gekomen ben, dat de kerk zo trouw heel die geschiedenis van Stefanus, van alle heiligen, van de heilige kroon, van alles, zo stevig heeft doorgegeven aan het volk. En die leden ook daarvan. En bij de jeugd ook in de tijd. Heilige Nemericus was patroon van de jongens. En heilige Margarethe was de patrones voor de jeugd, de meisjesjeugd en zo. Nu is het natuurlijk een beetje minder bij aan het vervallen, maar het komen dan andere elementen die dan weer dat oproepen. Maar dat voelt je nergens zo sterk als hier. Dat ze zo sterk houden aan Stefanus, aan zijn wetten. Dat uw rijk komen, dat mijn rijk komen. Dat was het doel eigenlijk van de koninkrijken. Hè? Dat ze helpen, dat zijn rijk weer komt op aarde. In koninklijk hof, dat was niet zo gelijk men nu zoveel aandacht geeft aan kleren, aan smoek, aan al mogelijke uitingen. Bij hun was werkelijk de gedachte het christelijkdom verder te voeren wat Stefanus gegeven heeft. En daardoor zijn er zoveel heiligen gekomen toen ook. En dat hebben die Hongaren eigenlijk zeer sterk geleefd, maar niet alleen de koning, maar ook het volk. Het volk was zeer, zeer mee daarmee. Je ziet dat ook in vele gebruiken, dat in gezangen en in gedichten, dat altijd dat thema als hoofd kwam. En nu dat ons lieve vrouw de patrones is van Hongarije, niet alleen de patrones, maar het land als haar bezit neemt, dat wordt zeer, zeer concreet opgenomen.
Een volgende periode die we tegenkwamen in de geschiedenis van Hongarije was de periode 1526-1683. In 1526 vielen de Ottomanen binnen en viel het land in drie stukken uiteen. In het noorden en westen heerste het katholieke Habsburgershuis en in het oosten het Transsylvanische of Zevenburgen vorstendom, met een vazal, maar die afhing van de sultan aan wie belastingen moest betaald worden. Transsylvanië is grotendeels het huidige Roemenië. Maar in het centrum, met Budapest en het zuiden, heerste de grote sultan. En de regio zag eruit als Constantinopel-Istanbul, met moskeeën die werden gebouwd of kerken verbouwd tot moskeeën of helemaal afgebroken. Maar grotendeels ook in deze periode was er een andere, als het ware, overrompeling, namelijk de protestantse stromingen. En deze kwamen vooral binnen via het Transsylvanische vorstendom en vooral via de edelen met hun vorst Gábor Bethlen. Op een bepaald ogenblik, volgens historische berekeningen, zou 80% van de bevolking aanhanger geworden zijn van deze protestantse beweging. Alles leek erop dat de katholieke kerk zou verloren gaan in Hongarije. Tot een zeer belangrijke figuur optrad, kardinaal Peter Pasmani.
Hij was eigenlijk oorspronkelijk ook een protestant. En hij is jezuïet geweest. Hij heeft eigenlijk de universiteit hier gesticht. En hij is eigenlijk katholiek gekomen door zijn vader. Zijn vader lag op sterven. En hij was protestant. En die vrouw die hun hielp, die had niet beter gevonden als vlug een katholieke priester te halen om bij de stervende vader te zijn. En die priester moet zo waardevol dat sacrament toegediend hebben, dat dat de oorzaak was dat Paasman Peter van de protestant tot de katholieke kerk gekomen is. En Paasman Peter dan de vurige vechter geweest tegen de protestanten. Vooral de adel was protestant in Zevenbergen, Transylvanië. Daar waren zeer veel adeligen die praktisch protestant waren. En hij heeft dat de grootste deel allemaal kunnen terughalen naar de katholieke kerk. Door zijn preken en zo. En door de universiteit die hij gesticht heeft om de meesten die protestants waren tot het katholiek geloof te brengen. Maar dat is vooral dus tegen de Gabriel, heerser van Zevenbergen, daar heeft hij ook gedonderd en geblitst op zijn preekstoel tegen hem. Dat hij moest katholiek worden. Hij is niet katholiek geworden, maar de meesten zijn allemaal katholiek geworden van de adel die daar toen was. En daardoor is het eigenlijk een van de grootste figuren nu nog in Hongarije. De universiteit die draagt ook de naam van Paasman Peter. Dus, en ook in de basiliek van Estergom staat hij heel speciaal.
In deze reeks konden we zeer regelmatig horen hoe deze stad of gemeente of streek vroeger behoorde tot Hongarije en nu vandaag ligt in Slowakije of Roemenië of Kroatië enzovoort. En telkens viel de naam het verdrag van Trianon van 4 juni 1920 in Parijs. Hongarije zelf was als verliezer uit de Eerste Wereldoorlog gekomen en had meer dan 2/3 van zijn grondgebied verloren via dit akkoord van Trianon. Het betekende het einde van het immense Oostenrijks-Hongaars keizerrijk. Miljoenen Hongaren bevonden zich plots buiten de grenzen van hun eigen land. En dit akkoord van Trianon ligt zelfs nog vandaag zeer gevoelig bij vele Hongaren als een toen te zware en dus onrechtvaardige straf.
Ja, men ziet ook, dit land is verdeeld in Trianon. Het is eigenlijk niet meer in die eenheid. Sommigen denken dat dat weer groot Hongarije gaat worden. Maar door het vredeverdrag van Parijs, in het gebouw van Trianon, is Hongarije in 5 stukken gesneden is. De Hongaren hebben dat zo afgebeeld, gelijk Christus aan het kruis, die in 5 wonden heeft. Een stuk is naar Oostenrijk gegaan, Burgenland. Dan in de Kroaten zijn stuk. Dan de Slowakije. Dan in Roemenië. Het grootste stuk ligt eigenlijk in Zevenbergen. Het is bijna groter als het eigenlijke land. Dan ook in vroeger Joegoslavië is ook een deel van Hongarije daar. Dat is in 5 delen is dat verdeeld. En het huidige Hongarije is maar 1/3 meer. Na het verdrag van Trianon is dan eigenlijk die zeer grote armoede in Hongarije gekomen. Waardoor dan België geholpen heeft door die kindertreinen en zo, waar Geurtje dan naar België gekomen is en vele anderen. Dat is allemaal gevolg van Trianon van 100 jaar geleden.
En zuster Bea wou er nog kort iets aan toevoegen, want Wereldoorlog 1 en het verdrag van Trianon hadden uiteindelijk ook als gevolg het einde van het koningdom in Hongarije met als laatst gekroonde koning Karel IV, tevens de laatste keizer van Oostenrijk.
Eén ding kan men zeggen. De eerste koning van Hongarije was een heilige. En de laatste koning van Hongarije is zalig verklaard. Dat is de Habsburger Karel, de keizer Karel van Oostenrijk, die getrouwd was met Zita van Bourbon-Parme. Nu zijn ze bezig met de zaligverklaring van Zita, keizerin Zita of koningin Zita. In België heeft ze daar een zeer groot wonder al bereikt. Dus de eerste koning, Stefanus, was heilig en de laatste koning van Hongarije is ook zalig verklaard.
Het zaligverklaringsproces van koningin Zita werd in 2009 ingeleid vanuit de Benedictijner abdij van Solem in het Franse bisdom Le Mans door bisschop Yves Le Sceau. Trouwens, drie zussen van de koningin waren Benedictinessen in Solem. En zuster Bea wou nog even kort ook een besluit trekken uit deze bijzondere Hongaarse geschiedenis. Een les voor ieder van ons.
Dat we God uit ons leven niet mogen sluiten. En zelf zien waar God in ons leven zijn werking wil voltooien. Want als er zoveel scheef gaat, dat is omdat we onze eigen gedachten doorgeven. En als we bijvoorbeeld bewuster leven, onze vader die we iedere dag misschien toch mogen bidden, of niet meer bidden, of misschien zou het goed zijn het toch weer te doen. Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Als we dat weer leven, geheiligd is zijn naam, dat zijn rijk mogen komen. Wij moeten daarmee ook werken dat zijn rijk mogen komen hier op aarde, want dan kan alleen maar vrede zijn. En als er nu zoveel onvrede en alle mogelijke manipulaties zijn die ons weghouden van God, ja, dan zijn we op dit ogenblik al in de ban van niet meer van de Heilige Geest, maar van een andere geest. En dat kan ons niet meer tot vrede of tot geluk of tot welvaart voeren. We moeten misschien een keer dat gebed die God, het is het enige gebed die Jezus ons geleerd heeft, dat is onze Vader. En daar ligt heel zijn programma erin. Het eerste gedeelte gaat over hem, maar het tweede gedeelte van onze Vader gaat over ons. En dat moeten we zien, het concrete leven, ja.
En zo komen we aan het einde van enkele bijbeschouwingen over de geschiedenis van Hongarije. Een geschiedenis van vallen en opstaan, die ons toch wat doet denken aan het heilsplan met het volk van God beschreven in het Oude Testament. Verhalen van trouw en ontrouw aan God. Tekens van de oneindige barmhartigheid van God, ondanks die vele ontrouw, maar tevens ook tekens van heropstanding. Maar dit heilsplan van God gebeurt uiteindelijk in elk persoonlijk leven. Elk van ons is een schakel in dit grote heilsplan. En daarvan moeten we als christen zeer bewust zijn om ervoor open te staan. De geschiedenis van dit land is dus ook het verhaal van ons eigen leven met perioden van ontrouw en ons herpakken. En zuster Bea sluit af met een gekende profetie uit de jaren 50 van de vorige eeuw, van niemand minder dan de heilige Pater Pio, over het land Hongarije. En daarmee sluiten we dan ook deze reeks over de geschiedenis van het land af. En het slotlied is een ode aan het land van 1000 jaar geloof, met zijn kruisen, en dat niet te koop is, want het maakt deel uit van onze ziel.
Hongarije is een kooi waaruit eens een zeer mooie vogel zal uitvliegen. Maar Hongarije verwacht nog zeer veel lijden. Maar voor de hele wereld zal van daaruit een onvergelijkelijke tegenkomen. Ik benijd de Hongaren. want door hen zal een groot geluk komen over de mensheid. Weinige naties hebben zulk een machtige bewaarengel. Het zou goed zijn dat ze en aangebracht zijn dat ze meer de kracht van deze engel vragen om bescherming voor hun land.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Reguzzi. Een zwerver voor God.
Beste vrienden, hartelijk welkom in dit tweede deel van onze laatste uitzending over het leven van priester István Reguzzi na het jaar 1989, toen het land bevrijd werd uit het communistische juk. En zuster Bea, die jaren met hem optrok, sinds eind jaren 60, zal het vooral hebben over de beleving van zijn priesterschap, in zijn daden van naastliefde, in gebed, in een zeer sterk gebeds- en offerleven, waardoor er zoveel vruchten uitgroeiden tot zelfs na zijn dood.
Men moet ook zeggen dat priester István dat niet alleen menselijk gebleven heeft, heeft altijd geprobeerd echt als priester ook met hen om te gaan, met de mensen, met de kinderen, met iedereen. Hij heeft de priesterlijke waarden en de christelijke waarden die eraan verbonden zijn en die de mens verplicht was te leven, die gedoopt was, heeft hij altijd in herinnering gebracht bij iedereen die hij tegenkwam. Misschien is het in de westerse landen een beetje overdreven, maar iedereen, als ze tegenkwam en in de kapel kwam, heeft altijd gevraagd, zijt je zondag naar de mis geweest? Heb je christelijke plichten gedaan? Enzovoort, enzovoort. En dat heeft de mensen hier zeer aangetrokken tot hem. En zijn hem ook veel vertrouwen gegeven en veel niet alleen geld of steun gevraagd, maar ook geestelijke steun hebben velen van hem gekregen. En ik moet zeggen, ik was soms verwonderd als iemand kwam, dat ik dacht, mens, wat gaat daar uitkomen? Een zeer vervallen mens, een vrouw of een meneer, dat je zegt, die kan niemand meer hebben. En werkelijk, ik moet zeggen, de priester Stefan kon de mens uit de grootste diepte van de put terug eruit halen en weer innerlijk leven geven. Dat heb ik zeer dikwijls mogen ervaren. En dat kwam natuurlijk ook door zijn groot geloof in de voorzienigheid en in geloof in God. We zijn altijd bezorgd om de keizer te geven wat de keizer toekomt. Maar we vergeten zeer dikwijls dat we God dat moeten geven wat God toekomt. En dat heb je bij hem zeer, zeer sterk. Bij hem was dat de hoofdzaak. Dat andere heeft hij ook gedaan, maar hij heeft nooit vergeten dat men God, dat wat God is, God moet geven. En dat heeft hij bij de mensen zeer goed bijgebracht. Onze moeder Stichter, die had daar eigenlijk een schoon preuk ons een keer meegegeven ook. Offer, heeft ze gezegd, is de groeikracht van het leven het zegelmerk van Gods barmhartigheid op ons bestaan. En dat kun je zien in het leven van priester Stefan, dat juist dat vele offer hem die kracht gegeven heeft om alles wat God hem aan toevertrouwd heeft in groei en in leven te brengen. Niet tegenstaande hij voortdurend eigenlijk gestoord geweest is of verhinderd geweest is door de regering, door de situatie van toen, ook door zijn levensmogelijkheden. Niet tegenstaande dat heeft hij toch zeer veel bereikt wat gewoon onze huidige priesters misschien niet meer zo kunnen bereiken. Omdat misschien soms die offerbereidheid die zeer nodig is, ontbreekt. Hij had zich toch ook in het begin de spreuk die Prohaska Ottokar, de grote bisschop hier van Hongarije, toen voor zichzelf ook geschreven heeft. Ego me met in ardua fictie. Voor mezelf heb ik het harde leven gekozen. En eigenlijk het priesterleven is een hard leven. En dan kun je maar met de hulp van offer en liefde dat bereiken wat God verwacht van de priesters. Als ze dat niet kunnen, dan lopen ze werkelijk in gevaar. Dat ze een priesterschap ergens op een andere baan leiden en daardoor ook niet meer die straalkracht of die kracht hebben om de zielen te helpen. Want tenslotte, een priester is een alter Christus, dus een andere Christus. En we weten welke weg dat Jezus voorgeleefd heeft, dat hij niet de gemakkelijkste weg genomen heeft en dat hij geëindigd heeft op een kruis. Ik zeg niet dat hij de priester op een kruis moet hangen, maar dat offerleven van Jezus, hij verwacht het. En dan kan hij vruchtbaarheid geven. Zoals onze moeder Julia zegt, offer is de groeikracht van het leven. Het zegelmerk van Gods barmhartigheid van ons bestaan. En die groeikracht hebben we gezien bij priester Stefan. En die barmhartigheid Gods in al zijn doen. Want hij heeft toch dat kunnen bereiken wat hij ingezien heeft dat hij moest doen. En dat kon zich niemand hem daarvan weghouden, ook gevangenissen niet. Wat hij gezien heeft als priester dat hij te doen had, heeft hij ijzerend doorgezet en heeft hij ook in Gods barmhartigheid kunnen uitwerken. En dat staat ook op zijn graf geschreven, Seretni is aaldezot, Adni. Dus liefde geven en offer geven. En dan moet je zeggen dat hij dat heel zijn leven zeer trouw gedaan heeft. Liefde zonder offer is geen echte liefde. En liefde heeft hij werkelijk met veel offer alles gedaan. Als het priester werk te doen, dat kon je hem niet doen stoppen. Niet. Als je zegt, nu moet je toch oppassen, want het is gevaarlijk, je kunt niet daar... Nee, als je mij niet voert, dan ga ik te voet. Natuurlijk voerde men hem altijd zeer graag. Maar om een beetje te tonen dat hij moest een beetje stiller zijn. Ik zei, priester Stefan heeft eigenlijk, moet je bijna zeggen, 14 dagen voor zijn dood praktisch niet in de kapel geweest. Anders was hij altijd in de kapel. Ik herinner me nog, hij had een hersenbloeding. Hij wist niet meer waar hij stond. Hij was gewoon van in de nacht aanbidding om 12 uur altijd de mis te doen in de nacht en een lange meditatie te houden. In die situatie springt hij voor 12 uur uit zijn bed en moet in de kapel. Ik zeg, dat gaat niet. Nu is er geen aanbidding. Het was donderdag. Gelijk een klok. Een uurwerk was zijn programma ingesteld in hem. Ik heb hem met veel moeite kunnen tegenhouden, omdat hij ook niet kon. Maar ik wil zeggen, als hij priester werkte, dan kon hij hem met niets tegenhouden. Ook geen gevangenis. Niemand. Want hij had niet alleen de kapel. De priesters vroegen hem overal om, als hij niet kon de mis doen, dat hij daar de mis deed. Daardoor heeft hij zeer veel missen gedaan. Priester Stefan heeft gezegd, ja, Pius de 12e heeft gezegd dat als er oorlogssituatie is, dat de priesters dan zelf mogen beslissen wat zij doen. En daardoor heeft gezegd, dat is hier oorlogssituatie, dat is hier nog niet normaal. Zo heeft hij verschillende missen aangenomen die men natuurlijk nu niet meer zou doen. God heeft hem verschillende charismen gegeven en gaven die dan het een na het ander dan weer tot uiting kwamen. Zo gelijk dat hij in het begin deed, want dat heeft hij zeer, zeer goed gedaan. Ten slotte heeft hij verschillende priesters daaruit gehaald. En niet alleen uit Kishvaats, maar ook later zijn er verschillende op invloed van hem en op zijn levenswijze die ze gezien hebben zich besloten tot priesterschap. Eén, die geeft er altijd zeer schoon getuigenis, die nu deken is in Nitsopron, in het zuiden van Hongarije. En hij zegt, ja, ik was in het gymnasium, was ik klaar, dus mijn matura heb ik afgesloten. En ik stond in druppende regen op de bus te wachten. En ik was maar aan het overleggen, wat ga ik nu worden? Zou ik priester worden of ga ik een andere richting uit? En wat zie ik in ene keer in een druppende regen met de fiets Rijgeutse Istvan naar Gudelen rijden. En dat heeft hem zodanig getroffen dat hij op dit moment zich besloten had priester te worden. En dat is een zeer, zeer goede priester. En hij spreekt altijd zeer positief voor de Arendjongskens. Zijn moeder ook heeft hem toen zeer veel geholpen als ze nog de Arendjongskens had. Een andere priester vertelde mij, hij was ingenieur. Ik was op de bus en ik zag de priester Stefan met kinderen bezig. Maar zo liefdevol dat het mij dan tot beslissing gevoerd heeft dat ik priester word. Zo, het zijn ontelbare roepingen die men eigenlijk weet of niet weet. Ook zusters kennen er ook verschillende. Werkelijk veel ken ik die door de priester Stefan ergens een heel ander leven begonnen zijn. Maar hij heeft het ook verdiend, als je bedenkt, die zware voettocht naar Vlaanderen, had hij al toen veel priesterroepingen verdiend. Met zijn eigen roeping en ook anderen. Wil men niet vergeten, offer is de groeikracht van het leven. Als we geen offers kunnen brengen, dan hebben we na een beetje onze zelfmoord ondertekend. Omdat we niet verder komen. En dat ziet je bij priester Stefan. Ego mee met je nardua fictie. Voor mezelf heb ik het harde leven gekozen. En voor zijn moeder offeren en liefde geven. Dat moet je leven je hele leven lang. Dat heeft hij ook gedaan. In die zin is priester Stefan blijft een groot voorbeeld, ook voor de priesters. En het zijn hier ook veel priesters die hem eigenlijk als voorbeeld ontschouwt. Men zegt, hij is een andere Don Bosco van Hongarije, op een bepaald gebied ook. Maar ik zou kunnen bijna zeggen, ook, hij is ook een priester van aars in zijn priesterschap. En dat zei ook priester Stefan dikwijls. De heilige Martinus zei dat ook, dat hij in de nemen zal hij genoeg tijd hebben voor te rusten. En als God wil dat hij nog kan werken, dat zal hij doen. Als Stefan priester gewijd is, heeft hij op zijn primits, op zijn eerste meestbeeldje, een schone tekst eigenlijk geschreven die dat helemaal uitdrukt. De dienaar is niet beter dan de meester. Geef Heer dat mijn priesterleven een voortdurend offer is, voortdurende gave van mezelf en alles wat ik bezit, opdat het een vruchtbaar apostolaat zou worden. De vreugde en de droefheid van het laatste avondmaal draag ik mee, mijn eerste heilige mis op. Voor mijn weldoeners, voor mijn Vlaamse vrienden, voor mijn familie, voor mijn medewerkers en mijn geliefd Vlaanderen en mijn geteisterd Hongarije. Met vreugde in mijn hart, vervuld en van dankbaarheid, daar ik door zoveel moeilijkheden en door de genade en de barmhartigheid Gods en de hulp van Maria priester kon worden. Priester in eeuwigheid. En mijn hart is ook bedroefd omdat ik mijn Vlaanderen, dat ik zo lief heb, moet afscheid nemen. Ook van mijn pleegouders en van mijn zeer geliefde vrienden. Ja, priester zijn is hostie zijn. Ons lieve vrouw van Vlaanderen en ons lieve vrouw van Hongarije, bid voor ons.
Beste luisteraars, zo komen we stilaan bij het einde van het leven van priester István Reguczi, ons verteld door zuster Bea. Priester István overleed op donderdag 28 februari 2013 te Budapest op de leeftijd van 97 jaar. In de 5 jaar voor zijn dood had hij 3 hersenbloedingen. Maar we laten zuster Bea verder aan het woord.
Hij was eigenlijk, ik heb gezegd, hij heeft 3 keer een hersenbloeding gekregen, maar we waren er zeer rap bij. Zodanig, wij hebben ze altijd gezegd, als je tussen twee uur hem naar de kliniek kunt brengen of een dokter haalt, dan kun je, en dat is ook waar, dan kun je de ergste gevolgen vermijden. De ene keer was ik een beetje later, dan heb ik hem in de kliniek moeten brengen. Maar de laatste keer heb ik onmiddellijk de dokter getelefoneerd. Is dan naar ze hebben onmiddellijk de ambulance gebracht. En dan, ik heb dan zijn zaken samengeraapt. En tegen dat ik dan daar was met alles, lag hij schoon. Eigenlijk weer, ik moet zeggen, fris in bed al, die ze hem verzorgden dan. Maar daarna is hij niet meer in de kliniek gegaan, want hij wou niet graag in de kliniek. Hij was altijd een beetje onrustig als we hoorden van de kliniek. Maar het laatst was hij hier alle dagen, moet je zeggen, in de kapel. Mis kon hij niet meer doen, maar geconcelebreerd met priesters die we dan vroegen. Maar alle dagen bracht hij veel tijd nog in de kapel. De laatste 14 dagen voor zijn dood is hij niet geweest. We moesten hem dan wel in een rolstoel eigenlijk naar huis voeren of in de kapel voeren. Het was hem, hij had die kracht niet meer. En dan op het laatst, wij wouden zeker hem niet in de kliniek brengen omdat hij het ook niet wou. Maar op mijn weekend was er een blokkade in hem. En dan heb ik de dokter getelefoneerd en heeft gezegd, ja, ik kan niet komen, breng hem naar de kliniek, dat duurt niet lang. We zullen dat losmaken, of ik weet nu de technische term daarvan. In ieder geval, iemand heeft hem dan in de hand genomen, in zijn auto gezet en in de kliniek gebracht. En dan, als priester Stefanie op de tafel, daar lag dus voor deze kleine ingrijping daar mogelijk te maken, zei de dokter tegen mij, ja, maar dat is niet het grootste, leeft die mens nog? En dan wouden ze hem eigenlijk niet meer naar huis laten. Dan heb ik gezegd, op één voorwaarde laat ik hem hier als we dag en nacht bij hem mogen blijven. En dat hebben ze dan toegelaten. Dan hebben we een eigen kamer gekregen, dus een kamer alleen voor hem met een badkamertje eraan. En dan heeft een dokter gezegd tot de verpleegsters, die zullen hem verzorgen, maar als ze iets nodig hebben, moet je het hun zeker geven. Ik had nog iemand bij mij ook, die we konden aan elkaar afwisselen. En zo heeft hij eigenlijk niet ondervonden dat hij in de kliniek was, want we waren er altijd bij. Dan heeft Andraas, dat is de priester Andraas die u hem opvolgt, heeft dan op een schone dag al zijn de kelk en alles gehaald en een heel schone mis gevierd eigenlijk in zijn bed. Maar ik kon eigenlijk niet meer veel spreken. Maar zijn lippen bewoogden altijd bij ieder woord die hij zou moeten uitspreken. We hebben dan met hem weer rozenkrans gebeden. Wat dat hij graag hoorde was altijd dat lied Liefde gaf u 1000 namen, O Maria die daar staat. Hij volgde dat altijd met zijn lippen mee, maar geluid kwam er niet meer uit eigenlijk. Maar ik moet zeggen, de dokters hebben zeer, zeer goed verzorgd. En zo. De laatste dag hebben ze hem nog een speciale matras willen geven, gegeven om niet door te liggen. Maar godzijdank, hij was goed verzorgd. Op dat punt heeft hij geen pijn gehad. Zelfs de vrouw van de president hier van het land is hem komen bezoeken. De pater Andraas heeft hem dan 2 keer zelfs nog het laatste sacrament gegeven. En dat heeft hij ook zo schoon met zijn lippen schoon gevolgd eigenlijk. En dan de laatste dag was eigenlijk, als de paus Benedict dus, zijn afgezegd en naar Castel Gandolfo gevlogen is, op die avond is eigenlijk Reguciaccio gestorven. Eigenlijk in een tijdperk waar we gewoonlijk de donderdagnacht altijd aanbidding houden. Dus de donderdag op de vrijdag is hij eigenlijk gestorven. En toen was nog een priester die gewoonlijk de zieken gaat bezoeken ook. En hij telefoneerde mij van beneden of hij nog binnen kan in de kamer van Atja. En ik zeg, ja, als je al hier bent in de kliniek, kom dan naar boven. En dan zie ik dat hij hem zit te bekijken, maar hij was al aan het sterven. Ik zeg, geef toch uw priesterzegen. En dan hij geeft zijn priesterzegen en in die zegen sluit hij zijn ogen. Dat was eigenlijk zeer schoon. We hebben hem zeer, zeer schoon kunnen begeleiden. We hebben geen enkele minuut alleen gelaten. En dan moeten we wel bedanken aan de kliniek dat ze dat toegelaten hebben. En vooral ook aan ons, de dokter die hem verzorgd heeft. Dat is een gelovige man die hier in de kapel ook naar de mis komt.
Met het overlijden van priester István is er zeker geen einde gekomen aan de vele genaden en hulp die hij tijdens zijn leven bekwam uit de hemel door zijn leven van intens gebed en offer. En vooral, zoals zuster Bea reeds vertelde, hoe na zijn dood hij nog verder en vooral voor kinderen een zegen blijft.
We kunnen natuurlijk dankbaar zijn dat zijn graf hier in de nabijheid van de kapel is. Hij wou dat ook, alhoewel dat dat niet zo eenvoudig is. En daardoor, de vrouw van Orban Victor heeft me daarin nog geholpen. Onze burgemeester heeft daar ook nog geholpen dat hij hier de toelating kreeg, dat hij hier mocht in Den Hof begraven worden. En daardoor komen de mensen voortdurend nu naar zijn graf. Ik moet zeggen, dat graf leeft hier. Alle dagen zijn lichtjes die branden, bloemen die gebracht worden, mensen die knielend aan dat graf bidden. En wat nog een bijzonderheid is aan dat graf, verschillende jonge moeders die zo graag een kindje zouden hebben en die het niet daartoe komen, zijn door priester Stefan, op voorspraak van hem, na vele jaren eindelijk een kind verwachten. Nog vorige week is een familie hier geweest, die hebben zelf 8 kinderen. Alle 8 zijn getrouwd, hebben kinderen, alleen de oudste niet. En de oudste is al 11 jaar getrouwd en heeft nog geen kind. En nu, op voorspraak van priester Stefan, krijgen ze in juni een eerste kindje. En daarvoor zijn ze gekomen aan het graf om te bidden en om te bedanken voor deze geschenk dat het kind mag geboren worden. Eigenlijk de eerste keer dat ik daarover wist, was nadat de priester Stefan een jaar overleden was. Nadat een Hongaarse vrouw uit Amerika mij telefoneerde wie eigenlijk die gebedsverhoringen hier opschrijft. Ik zegde toen eigenlijk niemand. Maar als je wilt, kan ik beginnen misschien met gebedsverhoringen op te schrijven. En dan is ze zei, mag ik vertellen? Ik zeg, ja, vertel het maar. Dan zegt ze, haar dochter heeft 25 jaar lang gewacht op een kind. Op het laatst alle mogelijke dokters ingrepen geprobeerd. Absoluut niet gelukt. Dan hebben ze gezegd, nu houden we op. En dan is Ishvan gestorven. En dan is de moeder aan zijn lijk gekomen, aan de zark, in Sint-Stefanus-basiliek, waar een zeer schone begrafenismis was met volle grote basiliek van mensen van heel het land, die hem kwamen de laatste groet geven en begeleiden naar naar het graf. Dan heeft ze gezegd, ik heb aan de graf, aan de zark gaan bidden, niet uit gevoel, maar uit echt geloof, en heb gebeden, Adja, help toch mijn dochter. En dan heeft ze gezegd, na 3 weken was ze dan in verwachting. En dan later is ze dan een kleine Anna geboren. Die kleine Anna is al een paar keren hier geweest. Een zeer lief, gezond kindje. En ik heb dat natuurlijk verschillende verteld. En sindsdien is bijna een golf van gebed gekomen van overal. Dat Adja zou toch helpen. Een kind van God af te smeken. En ik zeg altijd, ziet je, ons lieve neer wil dat me hem opnieuw vraagt voor die zegen. En niet menselijk daar tussen komen in de natuur. Hij zal u een gezond kindje geven. En ik zelf weet persoonlijk van 6, maar zijn ondertussen meer die ik persoonlijk niet zo ken, maar van persoonlijk die ik ken, 6 die werkelijk op voorspraak van priester Stefan verrijkt geworden zijn met een kindje. En natuurlijk tot grote vreugde van heel de familie. Dat is ook een vrucht van zijn gave voor speciaal voor kinderen. Christus Stefan, het is een geschenk van God voor ons en een voorbeeld. En woorden wekken, zegt men, maar voorbeelden trekken. We moeten proberen in ons leven ook trouw te blijven aan ons doopselgenade, gelijk dat hij gedaan heeft en dat door offer en leven tot zover gekomen is dat hij na al zulke moeilijkheden een heilig leven heeft kunnen voeren. En wij weten, dat is ons doel als gedoopten, dat we dat we een heilig leven voeren en niet bij iedere moeilijkheid die zich aanbiedt vergeten dat we christen zijn. Ik zou iedereen willen aansporen van opnieuw zich te bezinnen over het katholiek geloof. We zijn op de eerste plaats als katholiek gedoopt. Natuurlijk zijn natuurlijk ondertussen zeer vele stromingen daartoe gekomen. Maar wij zijn als katholiek gedoopt, en dat heeft de priester ook zeer sterk altijd betoond, dat wij als katholiek geloof gedoopt zijn en dat we dat moeten beleven. En dan kan God ons helpen. Heb geen angst. Dus voor iedere dag hebben we dat woord gekregen, heb geen angst. Waarom moeten wij angst hebben als wij ons geloof weer beleven? Het gaat hier weer om opnieuw ons christelijk geloof te beleven. En dat kunnen en vertrouwen op Gods voorzienigheid. En dat wens ik iedereen die dat hoort, dat ze zich weer een keer bezinnen op het geloof. Dan is de toekomst die niet gemakkelijk gaat zijn, want we staan voor grote moeilijkheden. Dat we dat kunnen daarmee overwinnen. God laat ons niet in de steek als wij hem niet vergeten.
Ik sta nu als afscheid in oude Vlaamse lied zingen. O Maria, die daar staat, hij zijt goed en ik ben kwaad. Wilt hij mijn arme zielige denken, zal u in Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria. Ave.